Maar je merkt toch dat je gewoon bepaalde dingen gewoon doet zoals je ze doet. En dat gaat dan stapje voor stap, ga je dat anders doen.
We zijn terug met een nieuwe aflevering van The Mediators. Wij zijn Ernst-Jan en Aljan. Nou, deze keer alleen Aljan, omdat Ernst-Jan niet bij kon zijn. Joep Posma is de gast. Hij is afgelopen zomer door heel Nederland gefietst om vooral bij onbekenden vegan gerechten te eten. We praten eerst over zijn reis en vervolgens over de waarom-vraag, met onder andere onderwerpen als gezondheid, dieren en klimaat. Hey Joep, jij bent volgens mij afgelopen zomer, toch?
Ja.
Ben jij een aantal weken op pad geweest?
Ja, klopt.
Met de fiets?
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja. Nou, ik was afgelopen zomer, dus ik denk in juni, kwam ik in één keer op het idee, net voordat ik met een Vipassana retreat begon, waarin je 10 dagen in stilte zit, kwam ik in één keer met het geniale idee dat me heel leuk leek om gewoon bij allerlei mensen langs te gaan in Nederland, die bezig zijn met veganisme, om te ontdekken waarom ze dat doen, wat hun verhaal is, wat ze doen in het leven en om daar zowel aan de wereld te laten zien wat veganisme inhoudt, waarom mensen het doen en hoe inclusief het eigenlijk is. Dus wat voor verschillende mensen er allemaal mee bezig zijn. En daarnaast ook voor mezelf, omdat ik bezig was met het ontdekken van waar ga ik nou heen met mijn leven, met mijn pad.
Ja.
Dus het leek me leuk om iets te starten met veganisme. Dus bijvoorbeeld een product, iets met voeding. Dus ik dacht, misschien kom ik in die weken er dan wel achter wat ik kan gaan doen. Toen heb ik het even laten rusten, want ik zat 10 dagen in stilte.
Mm-hmm.
En toen ik eruit kwam, wist ik al direct zeker van ja, dit ga ik nu gelijk regelen.
Yeah.
Dus ik heb een Facebook post gedaan op een vegan groep. Twee zelfs, Vegan Nederland, heb je er 2 van. En vervolgens, ik dacht, ja, we zien wel wat er gebeurt. En er kwam ontzettend veel respons, dus ik dacht, nou, nu moet ik het ook echt gaan doen. Dus een hele planning gemaakt en ik ben uiteindelijk begonnen in Leeuwarden. Dus daar met de fiets naartoe gegaan. Begonnen bij een vriend van mij, die toen der tijd misschien pescatariër zou gaan worden in de toekomst.
Yeah. En voor wat is dat precies?
Een pescatariër is iemand die geen dierlijke producten eet, behalve vis.
Ja. Yeah.
Daar was hij toen, daar had hij ambitie voor. En vorig jaar is hij heel veel met mij omgegaan, dus dan zijn er toch wat zaadjes geplant blijkbaar. En inmiddels is hij nu ook veganistisch met de Vegan Challenge bezig deze maand. Dus dat is heel leuk. Maar daar begon ik. En zo ging ik eigenlijk van Leeuwarden 1 keer met de trein gegaan naar Rotterdam. En vervolgens ja, echt een hele ronde gemaakt langs Den Haag, Rijswijk, Leiden. Naar onder naar Houten, Utrecht, Eindhoven, Nijmegen. En over bij mijn opa en oma langs in Landhorst. En die zijn inmiddels rond de 80.
Ja.
En die hebben ook een lekkere vegan lunch voor me klaargemaakt.
Oh,
dus
prachtig.
Dat was echt wel het hoogtepunt zo'n beetje. Want dat is voor hun compleet een vreemde wereld.
Ja.
En ja, bij elk persoon waar ik kwam, werd ik echt met open armen ontvangen. De ene keer stond er een lekkere curry op het menu. De andere keer wraps. Veel lekker ontbeten met verschillende broodjes. En ook couscous gehad in plaats van havermout. Dus ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd ook. Omdat ik zelf zou kunnen maken. En het was ook best intensief, moest ik achteraf zeggen.
Want je fietste ook alleen dan?
Ja. Ja,
ja precies. Dus je fietst overal alleen heen. Dus eigenlijk ook een soort van in stilte.
Ja. En dat was eigenlijk ook... achteraf waren dat ook wel de hele rustgevende momenten, zeg maar. Want als je bij iemand thuis binnenkwam, vanaf dat moment was je gewoon soms 3-4 uur in de sociale modus, zeg maar. Waarin je gewoon van alles aan het bespreken was, maar dat kost natuurlijk best wel veel energie.
Mm-hmm.
Soms bleef ik slapen, dan is in de ochtend is het vaak een stuk relaxter ook. Het was eigenlijk altijd wel relaxed, maar je bent er wel mee bezig. En dan ging ik weer op pad. Soms dan ging ik naar een plaatselijk vegan lunchcafé als ik geen afspraak had voor de lunch. En anders at ik weer bij iemand thuis. Dus ik kwam bij stelletjes, bij mensen die aan het studeren waren.
Dus alle leeftijden ook?
Alle leeftijden. Uiteindelijk dus naar mijn opa en oma, dus de oudste, denk ik.
Ja.
Maar die kende ik dan natuurlijk al. Maar ook bij een stel, dat was ook heel grappig. Ik zat in Nijmegen. Zat ik in een cafeetje, gewoon voor lunch. En ik had een tafel van 4 personen een beetje bezet. En dan zat ik wat te lezen. En op een gegeven moment werd het in één keer een stuk drukker. En toen kwam er een groepje van 3 mensen binnen. En die wouden toen midden in die zaak gaan zitten met een paar stoeltjes zonder tafel. En ik dacht, ja, het is een beetje asociaal als ik hier zo blijf zitten. Dus ik zei van, nou, je kan hier wel bij zitten als je wil. Nou, hun erbij. En heel leuk gesprek. En een man uit Israël. En die vrouw en hij waren nu heel erg bezig met hun voeding. En ook met veganisme. Dus vervolgens uitgenodigd om de volgende dag even te komen ontbijten. En die waren nou in de 60.
Ja, dat is wel tof, dat je in een restaurant dus eigenlijk afspreekt om de volgende ochtend te gaan ontbijten.
En dat was wel een uitzondering hoor, want de rest was eigenlijk allemaal al wel gepland. En dit was echt een spontane, het kwam spontaan omhoog. En vooral omdat je er dan ook voor open staat, weet je wel. Je kan dan gewoon in je eigen konkom blijven, wat ik ook wel soms lekker vind.
Ja.
En gewoon lekker, ik wil even lezen nu. Maar als je dan weer openstelt voor zoiets, dan komt er toch weer iets heel moois uit.
Mm-hmm.
En die mensen, die waren echt ook wel bezig met het activisme. Dus flink op Facebook propaganda delen. En gewoon ook naar van die animal rights marches en zo. Daar heb ik ze ook nog een keer gezien. Dus het is heel leuk hoe iedereen dat heel erg op zijn eigen manier insteekt. En de een heel erg vanuit voeding. Ook een vrouw ontmoet. En die was het vooral gaan doen vanuit gezondheidsoverwegingen.
En ze had dan gezondheidsklachten ook? Of dat niet per se?
Nou, dat niet eigenlijk. Maar ze was heel erg bezig met triathlons.
Mm-hmm.
Dus daar was ze de hele week naast haar baan als basisschoollerares gewoon druk mee bezig.
Ja.
En op een gegeven moment kwam ze of een documentaire of iets dergelijks tegen. En dacht ze, hey, ik ga toch eens kijken of dat plantaardige voeding voor mij nog iets kan doen. En ja, ze brak ineens een record na record in die maanden daarna. Waar ze al heel lang tegen aanhikte. Een soort plateau die ze had bereikt. Mm-hmm. Dus voor haar paste dat toch erg goed. En die deed het dus heel erg vanuit die overweging.
Ja.
En haar, het is altijd wel mooi om te horen hoe dat dan werkt in een relatie, zeg maar. Daar kwam ik ook vaak tegen in die 3 weken.
Ja, want dat was ook wel eens de wederhelft die dan niet vegan was?
Ja, ja, wel, ik denk 50% van de tijd. Maar dan was het vooral iemand die daar gewoon nog in een proces zat.
Ja.
En daar vrijwel altijd ook wel de ruimte voor kreeg. Tenminste, zo kwam het dan op mij over. Hè. Ze zaten natuurlijk ook gewoon niet met z'n tweeën, maar het was inderdaad heel mooi om te zien dat de ene daar dan misschien iets verder mee was. Of iets serieuzer, maar dat die andere wel de ruimte voor kreeg. En dat diegene ook weer begreep waarom de andere het wou doen. En dit viel me het meest op bij 1 stel. En dat was dan de laatste ook, waar ik was. Dat was wel midden in de trip eigenlijk, in Eindhoven.
Ja.
En die jongen, dat meisje was al sinds kleins af aan bezig met van, ik wil dit niet met die dieren. Mm-hmm. En heel moeilijk thuis gehad, omdat ze dat gewoon eigenlijk, ja, dat was gewoon de kost. En dan moest ze gewoon eten. En die jongen die heeft met haar een relatie. En die stond er heel, heel fijn in, zeg maar. Van gewoon alles wat zij dan hem bracht. Hij ging nooit echt in de verdediging en hij stond er heel relaxed in. Dus hij voelde zich ook niet aangevallen. En dat is vaak een uitdaging met veganisme, dat mensen zich heel snel aangevallen voelen, terwijl je niemand aanvalt.
Nee, maar dat zou je inderdaad wel zo kunnen zien.
Ja, klopt.
Omdat, ik dood geen dieren en jij wel, bij wijze van, als je het even heel hard zo zegt.
Ja.
En dan kan die andere zich aangevallen voelen. Dus dat is op zich vrij logisch ook.
Ja.
Tenzij je daar heel begripvol met elkaar omgaat, waarom je dat wil.
Ja.
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 En wat is nou het allermeeste bijgebleven tijdens de trip?
Ja, dat is echt een goede vraag. Ik weet niet, het was gewoon zo'n enorme rush aan ervaringen, zeg maar. In 3 weken iets van 30 adressen bij langs gegaan, zeg maar. En wat me het meeste is bijgebleven is dat ik werkelijk van tevoren dacht ik, ja, ik ga echt op zoek naar die diversiteit en het feit dat of ik ga laten zien dat het een hele inclusieve beweging was. Mm-hmm. Maar ik was er zelf ook nog niet volledig van overtuigd.
Nee.
Omdat het ook heel overwegend vrouw kan zijn bijvoorbeeld, die veganistisch leeft.
Was dat ook zo dan?
Nee, dat was dus, qua aanmeldingen wel. Mm-hmm. Meer vrouwen dan mannen, maar vaak dus een koppel die dan allebei er wel mee bezig was. En ik had dan ook niet verwacht dat er zoveel internationale mensen op zouden reageren, zeg maar. Dus ja, ze kwamen echt overal vandaan. En ook gewoon van alle lagen van de bevolking, zeg maar. Dus de ene was gewoon druk aan het studeren, de ander was gepensioneerd. De ene was bezig met in de bouw. De ander die zat op een bank, op een kantoor.
Je dus, zegt alle lagen, alle leeftijden. En had je dat van tevoren dan niet verwacht? Had je daar een bepaald idee over?
Nou, ik was... Toen ik het verhaal aan het typen was, wat ik dan dacht van hier gaan mensen wel, dit vinden mensen leuk om aan mee te doen. Toen wou ik zorg laten zien dat het een inclusieve beweging is, omdat ik soms merkte dat mensen bepaalde vooroordelen kunnen hebben over veganisme. Van ja, dat is voor de mensen die veel geld hebben en dat allemaal kunnen veroorloven of ja, bepaalde kennis hebben of wat dan ook.
Ja.
En dus het was ook vooral voor mezelf om te bewijzen dat dat niet zo is. Mm-hmm. Want ja, ik moest dat zelf ook nog ervaren. Ik kende weinig, naast de Vereniging voor Veganisme waar ik in zit, kende ik nog weinig mensen die in mijn eigen kringen veganist waren.
Mm-hmm.
En dat was dus voor mezelf ook een hele openbaring. Dat er gewoon van allerlei soorten mensen zijn die hiermee bezig zijn.
Ja, ja,
en precies. Ik weet niet of dat nou per se iets zegt, maar het was voor mij wel heel fijn.
Het gebeurt dus blijkbaar overal dat mensen daar meer of mee bezig zijn. En weet ik veel, want het is niet een bepaalde groep of leeftijd of wat dan ook. Dus nee. Ja. En doe je open oma ook meer bereiden van veganistische gerechten?
Sindsdien?
Ja?
Nou,
of weet je er niet?
Nou, ze hebben bijvoorbeeld wel... ik weet dat ze Alpro-yoghurt bijvoorbeeld wel lekker vinden.
Ja.
Dus dat eten ze geregeld. Maar ik denk niet dat zij daar heel... Nou, toch, toen ik met hun erover had, het is wel goed dat je het zegt. Want ik ben met mijn opa en oma er altijd wel iets voorzichtiger mee of zo.
Yeah.
Dat ik denk van ja, die hebben gewoon zo lang iets gedaan op een bepaalde manier. En die komen uit zo'n andere tijd waarin ja, de dingen heel anders waren. Yeah. Waarin je dierlijke producten ook misschien veel meer waardeerde en nodig had.
Mm-hmm.
Dat ik daar niet heel erg... Niet dat ik één vriend noem me wel eens Preacher Posma. Maar ik vind mezelf daar echt niet in vallen. Maar dat vindt hij dan
heel
leuk.
Ja.
Maar bij hun ben ik daar heel voorzichtig in. Maar mijn opa zei dan wel van... Ja, we eten ook niet elke dag meer vlees. Weet je wel. Dus ik weet niet in hoeverre ze ermee bezig zijn. Maar misschien onbewust dat het ook wel gewoon verandert.
Ja. Maar zij hebben waarschijnlijk ook meegemaakt dat vroeger toen ze klein waren, dat ze niet iedere dag vlees aten. Ja, mijn opa en oma vertelde dat ze aten vroeger veel aardappelen en veel groenten. Mm. En dan af en toe werd er in het dorp, heel afgelegen dorp, platteland zeg maar.
Ja.
En dan was er ergens een koe geslacht en daar kon je dan vlees vandaan halen.
Ja.
En dat was dan ook een feestmaal, dat was dan luxe zeg maar.
Mm-hmm.
Dus misschien, jouw opa en oma kunnen daar misschien ook nog een beetje aan terugrefereren. Ja, het verandert ook een beetje continu.
Ja.
Het is niet altijd hetzelfde.
Nee, klopt, dat is een goed punt inderdaad. Hun hadden minder overvloed als wij nu hebben.
Ja.
En dat zie je natuurlijk. Wij gaan dan misschien nu hopelijk van steeds meer naar de komende tijd elk jaar steeds minder. Terwijl in ontwikkelende landen, derde wereldlanden die zich gewoon heel erg hebben ontwikkeld de afgelopen decennia, daar gaat de consumptie enorm omhoog, omdat het gewoon een welvaartssymbool is. En dat is hier aan het veranderen. Hier is het bijna tegenovergestelde tegenwoordig.
Ja.
Dat juist veganistisch eten misschien een bepaalde uitschaling geeft.
Ja,
dus,
ja precies. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een beetje met industrie het geval. Dat heel veel westerse landen die willen nu echt duidelijk minder CO2-uitstoot creëren en dat soort zaken. Maar er zijn ook landen, bijvoorbeeld zoals India, die zeggen van ja, jullie hebben het altijd, zeg maar, zoveel uitstoot gegenereerd, zoveel industrie opgebouwd. En nu zijn wij dat eindelijk. Nu mogen wij eigenlijk nog. Mm-hmm. Zeg maar, wij hebben dan eigenlijk nog wat te goed.
Ja.
En zo blijven dat natuurlijk een beetje achter elkaar aanlopen.
Mm-hmm.
Maar interessante zaken.
Ja, klopt. En dan, dat is hetzelfde in Brazilië bijvoorbeeld met de Amazone. Dat is natuurlijk een hele extreemrechtse man die daar in de macht is. Maar die zegt dat ook. Van ja, jullie hebben al die tijd het hele bos in Europa gewoon gekapt. En nu, wat is jullie recht om dat bij ons anders te doen? Ja, dus we moeten zeker bij onszelf nog steeds beginnen.
Ja precies. Wel een goed punt trouwens, ja.
Ja.
En waarom ben je zelf op den duur vegan geworden? Zijn er bepaalde momenten geweest dat je, of als kind al, of kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, nee, vroeger was ik daar helemaal niet van. Gewoon. En dan probeerde mijn moeder, die is dan diëtiste, probeerde wel eens een vega-burger op tafel te zetten.
Ja.
Voor mij en mijn vader.
Ja.
En dan, dan stonden we daar, lief gezegd, niet voor open, weet je wel. Dan was het al met een hoop kabaal voordat het ding überhaupt op tafel stond. Dus, en dan had je het wel, maar dan was het altijd al met tegenzin, weet je wel. Dan had je er nooit vertrouwen in of zo. Dus toen hadden die open mindset nog helemaal niet. En dat is eigenlijk heel erg veranderd sinds ik meer ben gaan reizen, meer op mezelf, gewoon op pad ben gegaan, de wereld in. En voornamelijk in Australië. Daar ben ik in 2017 heen geweest. Voor een jaar. Mm-hmm. En rondgereisd en gewerkt op verschillende plekken.
Ja.
En ik was daar net 3 maanden en toen was ik heel erg bezig met... Nou, misschien is het leuk om een jaar langer in Australië te blijven. En dan moet je 3 maanden op een boerderij hebben gewerkt. Als je dat zou willen doen. Om dat visa te verlengen. En ik heb toen via familie die daar een boerderij heeft... was het mogelijk om bij hun wel op de melkboerderij te komen werken. Mm-hmm. Ik had ze nog nooit eerder gezien. Dus het was een hele grappige ontmoeting, zeg maar. De broer van mijn zus, volgens mij, is daarheen verhuisd ooit in de jaren 70, 80. Daar 6 weken in totaal geweest. En na 3 weken toen ben ik eigenlijk al naar hem, oom of iets dergelijks, toegestapt. Dacht ik, jeetje man, ik wist niet dat dit allemaal gebeurde, zeg maar.
Okay.
En vooral, het was een boerderij met ongeveer 1000 koeien. Mm-hmm. Minimaal 1000 koeien. En dat is natuurlijk enorm, een hele grote schaal. En dat is altijd wel iets aan de hand, weet je wel, met die beesten. Heel veel hebben bepaalde ontstekingen op de uiers. Sommige lopen gewoon heel vervelend. Er is enorme hitte natuurlijk ook in Australië. Dus ik moest dan die koeien 's nachts, hele gekke werktijden, moest ik om 3 uur beginnen tot 11 uur 's ochtends. Dus dan 2 uur op, midden in de nacht. En dan ga je om 3 uur die koeien van het veld halen, zodat ze voor het eerste keer gemolken kunnen worden. En dan worden ze later op de dag nog een keer gemolken.
Oh.
En die koeien die breng je dan van het veld zo helemaal naar die melkboerderij toe. Nou, en dat hele proces is gewoon heel pittig om te doen als werk ook. Maar als je dan inleeft in zo'n koe, zeg maar, dan denk je van, ja, dit is eigenlijk echt geen pretje, weet je wel. Je staat gewoon de hele dag in die hitte. Soms moeten die beesten gewoon 1 uur of 2 uur wachten voordat ze een keer gemolken kunnen worden.
Ja.
Dus ik ben daar heel veel te weten gekomen over het leven van zo'n beest. En ook het feit dat een stier bijvoorbeeld geen kans maakt, zeg maar. Je hebt maar een paar stieren nodig om de rest van de koeien te bevruchten. En die andere stieren die zijn eigenlijk economisch niks waard.
Nee.
Dus bij hun belanden ze eigenlijk gelijk op de meststapel. En dat was...
Die worden afgemaakt?
Nooit, ja.
En dat mogen dan geen vleesstieren worden?
Nee.
Omdat koeienras daar niet geschikt voor is of zo? Of?
Nou, of het ras daar niet geschikt voor is, weet ik niet. Maar je hebt... ik weet niet hoe het precies werkt in die handel natuurlijk. Maar hoe hij het me uitlegde was... We hebben 2 opties. 1 is die koeien, die stieren, op het transport zetten zodra ze geboren zijn.
Ja.
En dan richting... Melbourne, dat is 5 uur met de, misschien wel 8 uur met zo'n vrachtwagen.
Mm-hmm.
En dan worden ze daar omgetoverd tot dierenvoedsel.
Ja.
Dus voor huisdieren.
Ja.
En
het voer wat mijn hond krijgt bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is dan een optie. Maar dat is helemaal niet een leven of zo. Die beesten hebben dan in plaats van 1 dag, 2 dagen met een heel naar transport. Of we verlossen ze gelijk uit hun lijden zonder pijn. Hoe ver dat waren ze, dat weet ik natuurlijk niet. Met een bepaald apparaat die je daarvoor kan gebruiken.
Ja.
Dat ze in 1 keer overlijden. En dan gingen ze op de meststapel. En dat gebruiken ze dan uiteindelijk weer om het land te bewerken.
Ja.
Dus dat ik heb het
met
gezien.
Die boer ook over gesproken dan, of dat niet?
Ik heb het er wel over gehad. Van, is dat echt je enige optie? Weet je wel, die 2 dingen.
Ja.
En ze hebben in Australië ook heel veel ruimte.
Ja.
En daar hebben ze ook gewoon enorme oppervlaktes. Ja, sommige boeren hebben wel de land van de oppervlakte van Nederland als grond. En daar lopen die koeien gewoon rond,
mm-hmm,
hun hele leven. En dan worden ze op een gegeven moment een keer opgehaald. En dat gaat met helikopters en allerlei gekke, hele grootse actie is dat. En dan, dan is dat hun einde. Maar dan hebben ze tot dat moment wel gewoon te kunnen grazen. En nooit
eigenlijk heel vrij leven in het systeem gehad, zeg maar.
Ja.
Dat is anders dan een plofkip, om het zo te zeggen.
Ja, dat is echt het contrast van een plofkip, ja.
Ja.
Dus dat is voor mij, dat was het grootste zaadje, zeg maar.
Ja.
En voor die tijd was ik ook wel wat mensen al mee in aanraking gekomen. Ik had toevallig met 3 meisjes een roadtrip gemaakt van Sydney naar Melbourne. En dat was net een maand daarvoor, of 2. En daarin waren 2 van die meisjes waren vegetarisch. Eentje was vegetarisch, eentje veganistisch. En toen waren ik en het andere Nederlandse meisje een beetje zo aan... Ja, oké, dan gaan we dat ook maar eten, want dat is makkelijker, weet je wel.
Oh ja,
dan zit je elke keer bij zo'n kampvuurtje met één zo'n pitje... en dan wil iedereen wat anders, dat werkt ook niet.
Nee.
Dus
wordt dat lastig?
Nou, nee, want het makkelijke was dan ook... dan als ik de supermarkt inging, dan had ik 2 opties. Of ik ging ermee bemoeien en dan was het echt enorm drama. Of ik zei gewoon, jullie zoeken lekker wat uit. Ik pak als ik zelf nog wat nodig heb, wat ik specifiek wil... en dan zie ik jullie straks wel... En dan maken ze altijd hartstikke lekkere dingen.
Ja.
Dus daar waren ook al wel wat eye-openers, zeg maar. Hey, het is eigenlijk toch best wel lekker zo eten.
Ja.
Je kan toch best wel verschillende dingen maken. En,
Ik weet nog dat mijn zusje vroeger, die wilde op een gegeven moment ook wel... Hè, voor die dieren, die wilde ook minder vlees of wat dan ook. Toen ze een stuk kleiner was. En had mijn moeder een of andere vega-burger gekocht. Maar dit is dus waarschijnlijk al 20 jaar geleden. En toen waren die dingen ook nog niet heel erg lekker, zeg maar.
Nee.
Dus ze had het geproefd en ze vond het niet lekker en ze is direct weer mee gestopt.
Maar, ja.
Dus het kan natuurlijk helemaal niet lekker zijn. Maar als het goed is, kan het ook heel lekker zijn. Dus het zit er 2 kanten aan.
Ja. Ja, klopt. En dat is het mooie aan dit jaar bijvoorbeeld. Ik weet niet, als mensen... ik begon 2 jaar geleden met veganisme en toen in één keer kwam... Domino's met een vegan pizza en Ben & Jerry's kwam met ijs. En, en overal kwamen in één keer initiatieven uit de grond. Dus de timing om nu hiermee bezig te zijn is eigenlijk zo makkelijk. Het is natuurlijk, en daar kunnen we het later ook wel over hebben... is het goed om op bepaalde dingen te letten. En doe ik zelf graag om het half jaar even een check in mijn bloed of alles in orde is. Je hebt tegenwoordig zoveel alternatieven... ik was dus vandaag bij de Horecava in de Rai in Amsterdam. En bijna elke stand waar ik langs liep, hadden ze wel iets met vegan.
Ja.
En dat is natuurlijk heel erg een beurs die gericht is op de toekomst van de horeca. Waar gaan we heen? En al die spelers weten, wij moeten gewoon dat ook als optie hebben. En dan had je ook nog een heel deel, een hele hal. En dat was gewoon volledig... veggie en vegan.
Ja, voor heel veel bedrijven is het misschien dat ze het niet eens per se willen, maar is het gewoon marketing.
Ja, dus klopt.
Het is gewoon sales. Ze kunnen hier gewoon mee verkopen.
Ja, nee, dat klopt. Dus ik vind het altijd wel mooi als het echt onderdeel is van hun why, zeg maar. Dat je dat ze het echt intrinsiek willen, omdat je dan ook zorgt dat je in de rest van de keten het misschien goed doet. Maar het is fantastisch om te zien dat iedereen die kans herkent en dat de markt nu echt in werking is gezet om... meer mensen hiermee te introduceren.
Ja.
Dus vleesvervangers hebben wel een flinke upgrade gemaakt.
Ja, en is het dan ook nog uiteindelijk een doorslag gekomen? Waarom ben je dit op een gegeven moment dan daadwerkelijk gaan doen? Is dat ook een proces geweest voor jezelf?
Ja,
of?
Ja, dat is echt wel een proces geweest, ja. Sommige mensen gaan gewoon cold turkey. Dus in één keer. En ik weet niet hoe toepasselijk dat is om te zeggen als vegan cold turkey. Mag je dat dan wel nog zeggen?
Ja, ik zag er was ergens online cold non-turkey.
Ja, precies. Oké, dan ga je cold non-turkey. En voor mij was het inderdaad heel geleidelijk. Want toen ik dus op die boerderij was geweest, toen was ik... ik wou daar weg, weet je wel. Ik dacht, hier wil ik niet aan meewerken.
Ja.
Maar daar at ik constant wel heel veel vlees. Omdat ik zat ook bij de familie thuis. En die aten gewoon heel veel vlees. En daar at ik dan in mee. En daar had ik nog niet zoiets van, dit wil ik niet. Maar vervolgens ging dat toch allemaal wat verwerken. En... heb ik heel veel vegetarisch gegeten in die maanden daarna. En toen heb ik nog 5 maanden in Cairns gewoond. Dat zit helemaal in het noorden van Australië.
Mm-hmm.
Bij de Great Barrier Reef. En dat was een hele mooie tijd voor mij. Omdat ik daar gewoon een eigen plek had. Voor het eerst ook weer na 8 maanden. Gewoon een eigen kamer. En leuke huisgenoten. En we waren met z'n allen gewoon veel aan het koken. En op pad en zo. En daar had ik dus ook echt de ruimte om dingen uit te zoeken. En hoe... hoe werkt het nou? Ze hadden een fantastische Rusty's Market, heette dat. En dan kon je dan heerlijke groenten en fruit halen. Dus ik was ook wel heel erg verwend daar.
Ja.
En dan ging dan 1 keer per week heen. En dan zorgde ik dat ik alles had voor de week. Ja, die smaak is daar zo intens. Veel meer intens dan hier in Nederland soms kan zijn.
Mm-hmm.
Omdat we het op een andere manier moeten verbouwen.
Ja.
Maar dat was dus een periode van 5 maanden waarin ik gewoon eigenlijk... in mijn herinnering volledig plantaardig eten. En toen kwam ik terug in december in Nederland. Toen had ik mezelf voorgenomen, dat is de kerstdagen nog. En Ik had dus af en toe nog wel wat. Ik dacht, oké, nou, die maand ga ik gewoon nog wat mee met de rest. En met de kerstdagen ga ik het niet zo moeilijk doen. Ik ben nog met mijn vrienden naar zo'n burgertent geweest toen ik net terugkwam.
Ja.
En vervolgens was het gewoon vanaf januari toen ben ik die Vegan Challenge gaan doen. Zo ben ik ook bij de NVV terechtgekomen. En de Vegan Challenge, die heeft me gewoon toch nog even wat meer geleerd over alle praktische zaken. Dus over boodschappen en waar je dan op moet letten en zo. Maar ook over voedingswaardes. Welke specifieke voedingswaardes en vitamines je ook specifiek op moet letten.
Ja. En wat als je nu iemand zou activeren om vegan te worden en diegene doet geen onderzoek.
Ja.
En gaat stoppen met alle dierlijke producten.
Ja.
Nou, uiteindelijk gaat dat gewoon mis natuurlijk.
Dat je kan hebt heel goed
eigenlijk
misgaan.
Ja, eigenlijk. Ja, precies, inderdaad.
Ja.
Want je hebt natuurlijk bepaalde voedingsstoffen nodig.
Ja. Ja, klopt. En je moet dus eigenlijk ook, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar je moet dus ook je volledige mindset veranderen met koken, zeg maar. En je moet dus allemaal nieuwe receptjes gaan leren. En voorheen was het natuurlijk heel makkelijk. Je had misschien een bepaald aantal recepten altijd in je hoofd. En als je in de supermarkt kwam, dan haalde je dat gewoon. Dus dan sta je daar in één keer met je karretje of je mandje.
Ja.
En dan moet je toch weer iets gaan bedenken. Dus je hebt gewoon wel even wat tijd nodig om je te verdiepen in die in die dingen.
Ja.
En wees vooral in die periode niet te hard voor jezelf. Ik dronk, en veel mensen doen dat misschien nog steeds. Ik dronk een half jaar lang nog rode wijn. Zonder dat ik door had dat vaak gefilterd was met dierlijke producten.
Dat hoorde ik laatst ook, ja. Dat wist ik ook niet.
Nee, dat weten heel veel mensen denk ik niet. Dat weten, als je niet met veganisme bezig bent, hoef je dat sowieso niet te weten, denk ik. Maar als je daarmee bezig bent, dan kan het op een gegeven moment in één keer op het pad komen en denk je, hè, meen je niet?
Ja.
En hetzelfde geldt voor bier. Dan heb je, die zijn eigenlijk altijd wel vegan. Maar een van de initiatieven die we ook hebben vanuit de NVV, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme, is Vegan Wiki. En daarop kan je dus eigenlijk zien wat er allemaal vegan is en welke shampoos en welke eten. Ja. En ook bier bijvoorbeeld. En dan valt Bavaria en Dors als enige niet binnen die categorie, mm-hmm, dat ze vegan zijn. Want die zijn, zoals ik het goed onthouden heb, visslijm is daarvoor gebruikt om dat te filteren.
Okay.
En dat is blijkbaar een goede methode om dat te doen. Maar dat soort dingen laat ik dan ook staan, weet je wel. Maar dat is niet iets waar ik dan denk van, oh, dat had ik al die tijd ook al moeten doen. Of dat is niet goed.
Nee, precies. Maar wat je ook zegt, het is een proces. En wees niet te hard voor jezelf.
Ja.
Ja, wat ik in het begin heel erg heb gemerkt, is dat ik vooral wat recepten ging proberen.
Ja.
En dan, dat was lekker. En dan ging je een soort lijstje bouwen van, dit kan ik eenvoudig maken. Kost ook niet te veel moeite.
Ja.
En kan ik bereiden. Dat is een beetje het proces waar jij het ook over hebt.
Ja.
Wat ik zelf nog steeds wel een beetje heb. Want ik eet dus, ik eet eigenlijk vooral plantaardigs dan sinds augustus, september.
Ja.
Ik weet gewoon niet hoe mijn lichaam er nu eigenlijk op reageert. Ik voel me prima, daar niet van.
Ja.
En ik zorg denk ik dat ik alle goede voedingsstoffen binnenkrijg. Mm-hmm. Een tijdje geleden zag ik een documentaire op NPO. En dat was de presentatrice van volgens mij Jeugdjournaal.
Okay.
Die werd dan gevolgd door mensen want zij eet plantaardig, zeg maar. Mm-hmm. Ze is vegan. Maar bleek dat zij dus eigenlijk helemaal niet goed onderzoek had gedaan.
Okay.
Zij deed niks om B12 binnen te krijgen, wat dus eigenlijk heel belangrijk is.
Mm-hmm.
En dat werd helemaal op het eind van de documentaire ook verteld, zeg maar, dat je dat nodig hebt.
Mm-hmm.
Maar dat klopt ook. Je hebt je onderzoek nodig om te weten wat je nodig hebt.
Ja.
Of wat je anders mist.
Ja.
Maar dat vind ik nog steeds zo moeilijk, want krijg ik alles wel goed binnen?
Ja.
Er zijn ook heel veel wel wetenschappelijke artikelen die aangeven van, volledig vegan is misschien niet supergoed, zeg maar. Want je komt misschien eiwitten tekort of bepaalde ijzer of zink, weet ik het allemaal.
Ja.
Dus daar moet je gewoon heel erg op letten. En dat is wel, dat vind ik nog steeds wel moeilijk.
Ja, het is ook heel ingewikkeld. En het lastigste is denk ik dat elk persoon gewoon verschillend is. Dus het is niet zo dat elke vegan precies hetzelfde is qua het opnemen van ijzer, het opnemen van eiwitten.
Nee, het verschilt dus ook per lichaam wat je nodig hebt. Het verschilt
volledig per lichaam inderdaad. Dus sommige mensen zijn al 30, 40 jaar vegan en die voelen zich fantastisch. hebben nergens last van. En aan de andere kant heb je ook mensen, en die kwam ik vorige week op de vegan kerstmarkt toen ook tegen. Er was een vrouw, en die was nu ook al wel 10, 20 jaar vegan. En die had in één keer de laatste jaren problemen met de opname van ijzer. En ze heeft alle plantaardige manieren om die ijzers binnen te krijgen geprobeerd.
Ja.
Maar ze nam het gewoon niet goed op. En daar heeft ze dus allerlei onderzoek voor maar te doen. En uiteindelijk is bij haar nu de conclusie geworden dat ze toch vlees moet gaan eten om haar eigen gezondheid te redden. En dat is dus heel specifiek voor haar zo geweest. Terwijl je aan de andere kant ook mensen hebt die het gewoon al heel lang niet eten en daar dat niet nodig hebben. Mm-hmm. Dus in die zin is het ingewikkeld dat elk persoon verschillend is.
Ja.
En wat ik vooral ook zou tippen is, dat doe ik nu denk om het half jaar, om gewoon te laten testen hoe je bloedwaardes zijn.
Ja.
En zodat je kan zien waar je misschien tekorten oploopt.
Ja. Heb je dat al zo gehad, dat je ergens een tekort had? Dat je dacht, daar moet ik even op letten?
Nee, ik had B12 te veel geslikt. Dus ja. Ik had te hoog B12.
Denk ik.
Ja. Je hebt dus van die tabletten van de kruidvat, en dat is dan 1000 milligram.
Ja.
En die gebruik ik. Ja, oké. Okay. Nou ja, wat ik daarover kan zeggen is dat daar staat op dagelijks gebruiken, volgens mij ook.
Ja.
Maar dat is echt gewoon veel te veel.
Nee, ik doe het om de dag.
Ja, precies. Nou, dat zou kunnen werken. Ik heb een tijd elke dag gedaan. En toen had ik in plaats van, de waardes mocht maximaal 300, 400 zijn. En bij mij was het 600 of zo.
Ja.
En het was verder niet heel spannend of zo. Er was niks aan de hand. Maar ik moest dat gewoon even minder gaan doen. En dat is dus, als je iets te veel hebt, dan is dat makkelijker aan te passen dan te weinig.
Dat is waar.
Maar het is vooral gewoon goed om, of op die manier dat te testen, of als je gewoon goed voelt, dan kan je er ook op die manier mee doorgaan natuurlijk.
Ja precies. Ja. Maar dit ergens is natuurlijk wel gek, want als je dus te weinig B12 bijvoorbeeld binnenkrijgt, dan kun je op een gegeven moment, dat B12 kan echt wel iets van 1 à 2 jaar, zeg maar, je voorraad blijft bestaan.
Klopt.
Maar daarna, als je dan gewoon geen B12 krijgt of te weinig, dan kun je vermoeid raken, warrig, je zenuwstelsel kan aangetast worden.
Ja.
Dat is best wel gek.
Ja.
Maar dan kun je ook zeggen van, hey, ik heb gewoon ik eet vlees en vis en weet ik het allemaal. Oh, daar hoef ik allemaal niet op te letten. Daar heb ik geen problemen mee.
Nee.
En dat is natuurlijk ook ergens zo.
Ja.
Dus waarom zou je dan niet een beetje vlees gaan eten? Dan hoef ik daar gewoon niet meer op te letten.
Ja. Nee, dat is een hele goeie. En ik denk dat wat het de uitdaging ook vooral is, en vooral voor veganisten ook, als ze er eenmaal mee bezig zijn, is dat je enorm onder de loep wordt genomen. Dus, je bent veganist, krijg je dit wel genoeg, En als je de cijfers erbij pakt, hebben gewoon, en ik heb ze nu niet zo gelijk paraat, maar dan schijnt dat ook niet-veganisten op allerlei vlakken tekorten oplopen. En vooral als je kijkt naar vitamine D bijvoorbeeld, is in Nederland ook een groot probleem, want we hebben gewoon een winter waarin het bepaalde aantal uren zon heeft. En die hebben wij nodig om vitamine D aan te maken. Er zit ook wel in bepaalde producten, maar daar heeft een groot deel van de mensen een tekort aan.
Ja.
En dus je wordt heel erg onder de loep genomen. En daardoor ben ik me veel bewuster van, dan ga ik misschien dat af en toe testen, weet je wel. Dan weet ik wat ik wel niet goed doe.
Mm-hmm.
Of als het gewoon prima gaat. Voor die tijd, toen ik nog gewoon vlees at, misschien had ik ook wel allemaal tekorten, weet je wel. En ik voelde me ook heus wel eens moe of wat dan ook. En na het eten had ik veel meer last van een after dinner dip bijvoorbeeld. Maar daar hebben we het dan niet over, weet je wel.
Nee.
Die mensen.
Dat is de normale staat eigenlijk.
Precies.
Wel vlees eten, om even zo te zeggen. Dus dat wordt ook niet onder de loep genomen.
Nee, dus dat vind ik wel een uitdaging, zeg maar. Hoe we dat wat meer in balans kunnen brengen.
Ja, precies. Ja. Ja joh, maar voeding blijft gewoon heel lastig. Zijn er dan voor jou ook nog uitdagingen geweest in voeding?
Ja, zeker. Ik heb wel een tijd gehad dat ik dacht, is mijn ijzeropname wel genoeg?
Ijzer neem je ook vrij moeilijk op, toch?
Ja, dat zou kunnen. Ja.
Heb ik een keer gelezen hoor, maar nou ja.
Ja, dan moeten bepaalde, ik weet bijvoorbeeld dat als je, daar heb ik toen een tijd dan ook meer gedaan, als je dan een maaltijd hebt gehad, dat het dan goed is om een bepaalde fruit bij te eten met vitamine C, zeg maar.
Ja.
Dat stimuleert de opname dan weer. En dat soort dingen doe ik dan. En dan merk ik dat ik me weer fitter voel, zeg maar. Ja. Dus het kan soms zijn, en je hebt ook zo'n Roosvisé Vero. Er zit ook heel veel ijzer in. Dat soort producten kun je ook gebruiken. Dus het is vooral gewoon belangrijk om te luisteren naar je lichaam, zeg maar. Om te voelen van, er is misschien iets aan de hand. Als je heel vaak hele koude handen hebt bijvoorbeeld, Dan heb je misschien iets met je doorbloeding. En dat kan aan allerlei dingen liggen. Ja. Maar ook onder andere aan B12, volgens mij, en vitamine D. Dus ijzer. En moet je dus gewoon aanvoelen. En dan, Google is gewoon heel, die kan alles wel uitleggen.
Ja, wel heel veel tegenstrijdigheden.
Ja, dat is ook wel waar.
Ik weet ook dat er afgelopen najaar was een artikel dat wetenschappelijk onderzoek geweest dat rood vlees voor een deel gewoon wel goed is voor je. Dat je dat eigenlijk binnen moet gaan krijgen.
Ja.
Maar bleek dan weer dat het eigenlijk een heel slecht uitgevoerd onderzoek was. Maar het schijnt dus ook van, dit ging ook over voeding, dat van de 800 wetenschappelijke onderzoeken, eigenlijk maar 47, ik weet het niet exact hoor, hoe wat aantallen zijn, maar van die 800 wetenschappelijke onderzoeken waren er maar 47 eigenlijk echt betrouwbaar. Die waren goed uitgevoerd.
Okay.
Maar ja, die andere, die komen allemaal wel online te staan.
Ja.
En het schijnt dus dat vroeger, dat sprak ik over tientallen jaren geleden, als er dan wetenschappelijke artikelen naar buiten kwamen, die werden eerst allemaal onder allerlei andere wetenschappers eerst met elkaar gedeeld voordat het naar buiten ging. Mm-hmm. Maar nu, als er iets klaar is, wordt het direct gedeeld.
Ja.
En dan denk je, ben ik net hiermee gestopt. En dan zegt dat artikel weer, dat moet ik wel nemen. En dat blijft natuurlijk een heel moeilijk onderdeel. Dus maar wat je zegt, je moet ook naar je eigen lichaam luisteren en naar je eigen gevoel waar je jezelf misschien goed bij voelt.
Mm-hmm. Ja. Ja, en dat is ook inderdaad het gevaar van het internet. En zeker als je dan dit soort artikelen, echt wetenschappelijke stukken. Als ik dat lees, dan denk ik, dat is gewoon de waarheid. Dat is heel vaak mijn aanname. Ja. Maar zelfs daar moet je kritisch op zijn. En dan heb je nog een hele wereld aan blogs en aan mensen die vanuit een bepaalde eigen overtuiging dingen zeggen. En dat gaat ook alle kanten op. Ja. Dus blijf vooral dicht bij jezelf. En dit gaat natuurlijk heel erg over voeding. En over je gezondheid. En daarin kan het dus voor elk persoon verschillen. Maar daarnaast zijn er voor mij gewoon die andere sterke aspecten van veganisme, zoals het dierenleed, waar ik dan ook wel heel direct mee geconfronteerd werd. En het klimaat, waar iedereen gewoon onder te lijden krijgt als wij hier niet iets aan doen. Waar het wel gewoon heel duidelijk is voor mij wat de voordelen zijn van een veganistische levensstijl. Voor het voorkomen van onnodig dierenleed.
Ja, want dat dierenleed bijvoorbeeld. Het staat natuurlijk vast dat er gewoon heel veel dieren worden gedood. Gewoon miljoenen in Nederland al per dag.
Ik bedoel,
dat is vrij duidelijk. Maar ik heb ook bij heel veel dingen dat de echte leed, zeg maar, dat het op een niet-ethische wijze gaat, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, je kunt erover discussiëren of überhaupt een dier doodmaken al onethisch is. Hè? Dat is duidelijk. Maar dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, dat daar veel ergere dingen gebeuren dan bijvoorbeeld hier in West-Europa.
Ja.
Maar dat is voor mij een aanname. Dat komt ook door documentaires die online of op Netflix komen. Die gaan voornamelijk vaak over de Verenigde Staten.
Ja.
En minder vaak over Europa.
Ja.
Dus dat vind ik wel moeilijk, zeg maar. Ja. Hoe je daar dan een beetje, het ook een beetje onderscheid in zou kunnen maken.
Ja, snap ik. Ja, en dat is vaak inderdaad ook, en dat denk dat ik zelf ook wel, het gaat, dat is aan de andere kant van de wereld. Ja, zo doen wij dat hier niet. Maar inmiddels, en laatst was dat ook bij Lubach, het stuk over varkens en hoe dat dan, dat systeem werkt. En Lubach is heel lief geweest in die uitzending over de manier waarop het gaat. En die heeft echt precies laten zien hoe het idealiter zou gaan. En zelfs dat is voor heel veel mensen die ernaar hebben gekeken heel confronterend. Omdat dat hele proces uiteindelijk wel ervoor zorgt dat een dier op een vrij, zeker niet willende wijze dan zijn einde heeft. Ja. En via een gaskamer. Ik maak daar bepaalde associaties bij en daar wil ik zelf niet bij betrokken zijn, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan heb je, zeg maar, nog een hele andere filmpjes en bepaalde documentaires zoals Dominion. Ik weet niet of je die kent.
Nee.
Nou, dat is echt. Daarin gaan ze gewoon elk aspect van gebruik van dieren, zeg maar, heel effectief nemen ze die onder de loep. En in 2 uur tijd. En ik denk, ik heb nog nooit iemand gehoord die hem in 1 keer eruit heeft gekeken. Want vaak dan wouden ze hem halverwege toch even op pauze zetten.
Ja.
Andere keer verder kijken. Maar dan gaan ze ook heel erg kijken naar diergebruik voor bijvoorbeeld het circus. Voor bepaalde tradities in bijvoorbeeld Spanje met stieren, races of
vechten. Opoffering, misschien is dat ook wel voorbij gekomen.
Ja, dat kwam ook wel voorbij. Huisdieren werd ook wel benoemd hoe dat dan werkt. En natuurlijk ook het consumeren van dieren voor als voeding. Ja. Maar daarin gingen ze al die aspecten weer langs. En ja, als je dat soort dingen ziet, voor mij is dat... Dan als je dat eenmaal hebt gezien, dan kan je dat niet meer terugdraaien, zeg maar. Dus Dat is ook wel vaak waarom mensen soms een neiging hebben van... dat wil ik allemaal niet zien. Want als je dat wel ziet, ze weten eigenlijk al van zichzelf... als ik dat wel zie, dan moet ik toch een bepaalde beslissing gaan maken.
Ja.
En dat kan best lastig zijn.
Ja. Ja, precies. En een vriend van mij die gaat één keer per jaar naar een vriend van hem dan op een boerderij.
Mm-hmm.
Gaan ze één schapen wordt dan geslacht.
Ja.
En dan wordt vlees en weet ik het allemaal natuurlijk verdeeld en dat soort dingen.
Ja.
En dat is volgens mij ook een oud schaap. Dat wordt de schaap niet gebruikt volgens mij voor de rest van de schaap niet voor het vlees.
Mm-hmm.
Maar hij vroeg op een gegeven moment, ga je mee?
Mm-hmm.
En ik zei zo, ja, ik moet eigenlijk wel, want... Ja, ik eet vlees, dus ik moet dat eigenlijk doen.
Ja.
En heb ik nog een paar dagen over nagedacht. En zei, nee, ik ga het niet doen.
Nee.
ik denk niet dat ik het kan. Ja, nee. Dus, maar goed, dan is het een beetje hypocriet natuurlijk... om wel gewoon heel veel vlees te eten. Ja,
ja.
Of hypocriet. Ja, of het is gewoon, het komt dan heel dichtbij.
Ja,
dat maakt
precies.
Het gewoon misschien heel moeilijk.
En, ja. Ja, ik zou het niet hypocriet willen noemen. Dat is een heel beladen woord natuurlijk.
Ja, nee, daarom zeg ik het ook. Komt dan heel dichtbij. Dus het wordt voor mij misschien dan emotioneel-achtig iets.
Ja.
Dus dat, want het is ook logisch, want wat je in de supermarkt ziet... het zijn gewoon pakketjes en weet ik wat allemaal.
Ja.
Dus er zit ook geen plaatje bij. En,
nee.
En dan sta je er ook verder van af.
Ja.
En dan is het ook logisch. Ja, dus hypocriet is niet het juiste woord. Maar als het dan heel dichtbij komt... Mm-hmm. En dan moet je daarin een keuze maken... Ja, dan ga je wel even nadenken.
Ja.
En
ja, ik heb het zelf nooit echt gezien, zeg maar. Dat is zo'n proces. En ik denk niet dat ik het tegen zou kunnen, nee.
Nee
ook niet toen ik het nog wel had. En het echt zelf zien, meemaken... dat is ook weer heel wat anders dan het zien in filmpjes, denk ik. Weer nog een stuk heftiger.
En als we het dan hebben over het klimaat, hè, want je noemde het zo straks.
Ja.
Wat voor impact hebben dieren dan op het klimaat?
Ja, ik ben de laatste tijd... ik heb nu het boek thuis liggen... De Verborgen Impact van Babette Porcelein. En ook een lezing over gekregen met Let's Grow afgelopen zomer.
Ja.
En ja, die impact van dierlijke producten is zo uit verhouding... met de rauwe producten hoe we ze ook kunnen eten, zeg maar. Dus als je gaat kijken dat je... wat je nodig hebt voor 1 kilo rundvlees... dat is dan... bijvoorbeeld 15.000 liter water, wat ik me dan herinner... wat ik vandaag nog in het boek dan las. En allerlei meer dingen. En voor 1 vleeseter kon je dan 3 tot 8 vegetariërs voeden... qua landoppervlakte ging het dan om. En 12 tot 20 veganisten. En zij heeft dus in dat boek heel mooi... allerlei data, en dat gaat dus heel erg over de verborgen impact van ketens.
Mm-hmm.
Dus wij kopen iets, maar daar zit natuurlijk van alles achter qua impact op het milieu.
Ja, en vervoer en weet ik het allemaal, ja.
Vervoer, impact op het milieu in andere landen. Dat wordt allemaal berekend. En ook op het gebied van de klimaat en dierlijke producten. Wordt dat heel erg goed onderscheid gemaakt tussen dierlijke en plantaardige producten, plantaardige alternatieven. Dus dan vaak bijvoorbeeld sojaproducten en tofu wordt dan vergeleken met rund en kip en eieren. En dat soort overzichten zijn voor mij heel, heel fijn, omdat ik dan echt duidelijk kan zien, dit is hoe groot het verschil is. En het is gewoon, het verschil is echt gigantisch. En we kunnen niet de hele wereld... voeden op de manier zodat wij zoals wij dat in de westerse wereld doen. Daar hebben we simpelweg het landoppervlak niet voor.
Nee.
En dan is altijd de vraag hoe ver technologie zich nog ontwikkelt natuurlijk... met andere nieuwe innovaties, waarin het misschien wel mogelijk wordt. Maar zoals we het nu doen, kunnen we dat niet.
Nee.
En heeft het zelfs nu al enorme impact natuurlijk op CO2-uitstoot en andere... Ja, schadelijke gassen.
In iedere podcast aflevering noem ik wel een keer de Vertical Farm.
Ja.
Dat is zo'n initiatief dat in de VS wel in steden gebeurt. Ja. In oude hallen, zeg maar, waar je dan gaat stapelen. En daar heb je bepaald materiaal waar het in groeit. Dus dat is niet de grond, maar dat kun je hergebruiken.
Ja.
En het water, ze krijgen precies zoveel water als het plantje nodig heeft.
Ja.
En meer ook niet. En dat gaat ook allemaal automatisch.
Ja.
Dus dan kun je op een heel klein oppervlakte heel veel voeding, zeg maar, creëren.
Weet je dat dit in Nederland al doen?
Ja, volgens mij kleinschalig. Want ja, je kunt het thuis ook gaan doen. Je kunt zelf een leidingjes maken en wat rekjes en weet ik wat allemaal. Dat gebeurt heel kleinschalig. Maar op die manier kun je heel snel voeding ook creëren. Omdat je het in een hal hebt. Dan kun je met licht. En als je dan, nou moet je natuurlijk wel goed meer elektriciteit denken waar je dat vandaan haalt en dat soort dingen.
Ja.
Maar nou, dat vind ik wel interessante dingen die, die ons misschien wel gaan helpen.
Ja.
Dat er ook wordt gezegd, als er met 9 miljard mensen op aarde zijn, dan wordt het heel moeilijk om ons allemaal te voeden.
Ja.
En dus er moeten wel nieuwe dingen gaan komen. Ja. En die 9 miljard die gaan we vrij snel halen, zeg maar.
Ja. Ja, klopt.
Maar iets heel anders, even weer terug naar, naar jouw verhaal. Ja, ik moet het altijd even noemen.
Ja, nee, ik vind het een heel interessant concept inderdaad. Ik heb er wel eens eerder iets van voorbij zien komen.
Maar je hoort heel vaak dat mensen ook zeggen, of dat er onderzoeken zijn, dat bijvoorbeeld soja, zeg maar, hoe dat verbouwd wordt, dat is veel schadelijker weer voor het milieu dan bijvoorbeeld bepaalde diersoorten. Ik noem even wat.
Ja, nee, en dat is soja wordt, en het belangrijkste daarbij is, natuurlijk heeft het verbouwen van soja impact. En zeker in de hoeveelheid dat we dat nu doen. Maar een minimale hoeveelheid daarvan consumeren wij direct. Dus het overgrote deel gaat via dieren, wordt dat omgezet naar dierlijke producten. En dan eten wij dat.
Ja.
Dus bijvoorbeeld met de Amazone die dan in de brand staat. Heeft iedereen zoiets van, oh, we moeten niet meer onze cappuccino met havermelk drinken. En er was dan allemaal dingen ook op tv over. En dan wordt er niet echt goed onderzoek naar gedaan wat er dan echt aan de hand is. Want dat die havermelk en alle havermelk die er in de meeste Nederlandse schappen te koop is, kan je ook op Vegan Wiki zien, die wordt gesourced uit Europese landbouw.
Ja.
Die haver. En soja. En de soja die verbouwd wordt in Brazilië, dat is grotendeels om te grazen voor koeien.
Ja, ja,
dus,
precies.
Het is vooral, het wordt dus heel erg uit zijn context gehaald, want we krijgen het juist via dierlijke producten binnen. En daar moeten we dus mee stoppen om te zorgen dat we niet al die duizenden kilo's hoeven te verbouwen voor die paar kilo vlees die we dan uit kunnen krijgen.
Ja, ja, precies. Dus, want dat kost dus ook heel veel water en onder andere. Ja,
ja, water, landoppervlak, biodiversiteit natuurlijk. Want gemiddelde landbouwgrond is gewoon enorm achteruit gegaan in de wereld. Omdat we zo eenzijdig verbouwen. Dus heel erg een bepaalde monocrop, zeg maar.
Ja, 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 klopt.
En daardoor zitten er zitten er niet meer genoeg wormpjes in de grond. En daar komt er niet genoeg lucht bij en allerlei dingen. Waardoor het water allemaal veel meer afspoelt. En dus niet in de grond wordt opgenomen. En op die manier gaat onze landbouwgrond heel erg achteruit.
Ja. Helpt biologisch verbouwen dan ook niet? Of?
Ja, biologisch verbouwen zou een stuk beter moeten zijn voor de grond. Ik probeer zelf vooral biologisch te eten. Uit mijn hoofd kost dat wel wat meer landoppervlak, wat het oplevert.
Ja.
Dus dat is wel iets om ook naar te kijken natuurlijk. Kunnen we daarmee dan wel de hele wereld voeden, als we dat biologisch zouden doen? Maar wat ik wel interessant vind, en dat er is één documentaire dan, The Biggest Little Farm, ik weet niet of je die kent.
Nee.
Dat is eigenlijk gewoon, ik zou het een speelfilm noemen. Het is een hele mooie film over een stel in Amerika die een boerderij heeft gekocht. Een stuk land, omdat hun hond niet meer in de stad mag wonen van de huurbaas, want het is te veel herrie voor de buren. En ze gaan gewoon, dan gaan we de stad uit en dan gaan we gewoon lekker ergens waar die hond gewoon de ruimte heeft. En een stuk grond wat gewoon helemaal verwaarloosd is. En vervolgens gaan ze daar met circular farming, regenerative farming, allerlei. Ja. Met allerlei verschillende gewassen werken en zorgen dat het allemaal goed op elkaar aansluit. En dan gebruiken ze ook wel dierlijke dieren bij, die dan in bepaalde velden grazen en daar dan ontlasting achterlaten. En dat is dan weer goed voor de grond.
Het is ook de permacultuur.
Precies.
Dat zal ongeveer wel zoiets zijn.
Ja, en bij permacultuur is het ook met dieren inderdaad, die dat zorgen voor dat die cirkel rond te maken, zeg maar?
Dat weet ik niet trouwens. Nee, dat weet ik niet eens. Nee, ik weet er niet zoveel van hoor. Maar ik weet dat dan bepaalde planten elkaar kunnen ondersteunen.
Ja.
En omdat de grond dan beter wordt en ze beter groeien. Ik heb hier bijvoorbeeld in mijn achtertuin een Japanse bes had ik.
Ja.
En, maar ik had een zonnebloemplantje van de Albert Heijn. En, of een plantje een zonnebloem. En op een gegeven moment werd hij te groot voor binnen. Dus zit ik buiten neer naast de Japanse bes. En in een week was die hele Japanse bes dood.
Meen
stond
niet.
Er al jaren.
Echt waar?
Ja, dus dat, die gaan waarschijnlijk blijkbaar... Nee. Ja, of iets anders verkeerd, of is iets anders in de handen. Kan natuurlijk, hè. Dus, ja. Maar soms ja, gaan planten totaal niet met elkaar. Soms nee. Heel goed. Dus dat,
ja. Nee, en dat is natuurlijk ook weer een hele wereld aan... Ja, en ontdekkingen die je dan kan maken. Ja. En vooral in zo'n film zie je dan volledig dat proces. Dus ik kan hem echt heel erg aanraden. Ja. Het is een hele mooie film waarin ook gewoon... ze zijn ook niet veganisten of zo die die farm runnen. Maar je ziet... Ja, ze laten gewoon zien hoe het ook zou kunnen, zeg maar.
Ja. Maar het is voor productie waarschijnlijk moeilijker als je dat doet.
Ja.
Want als je als boer, zeg maar, alles aardappel hebt... dan kun je met één machine happen, alles ophalen, alles bij elkaar. En dan moet je ook gaan sorteren en alles door elkaar. En dat is ook heel complex. Dus het kost veel meer tijd en geld. En nou, dat hebben ze ook veel minder natuurlijk. Dus dat is wel lastig.
Nee, klopt. Ja. En ik ben, mijn oom was ook, is ook boer.
Ja.
En die heeft nu dan geen melk. Vee meer, geen melkboerderij, maar die heeft nu alleen maar gewassen. En die is ook wel heel erg bezig met ontwikkelen. Maar je merkt toch dat je gewoon bepaalde dingen gewoon doet zoals je ze doet. En dat gaat dan stapje voor stap, ga je dat anders doen. Maar zo rigoureus, compleet ineens je hele boerderij op permacultuurwijze... Ja, dat is natuurlijk een enorm risico die je dan voor je gevoel ook loopt.
Stel je voor dat je van een veehouderij inderdaad in één keer een vertical farm van je stal gaat maken.
Ja.
Nou, dat is gewoon niet te doen. Dat is... ik ben dan designer en dan moet ik in één keer, timmerman worden. Ik dacht totaal iets anders.
Ja.
Daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
Ja, klopt.
Dus dat is moeilijk, ja.
En wat ik daar het mooiste aan vind is om gewoon ook die connectie te zoeken met bijvoorbeeld de boeren. En ik ga dan dit jaar elke maand samen met een vriend van mij voor een sporttoernooi. En dat is elke maand op een vrijdag. Sporttoernooi voor mensen met afstand tot doen. Dus mensen die moeite hebben om bij een bepaalde... sportclub aansluiting te krijgen. Of gewoon net nieuw zijn in Nederland bijvoorbeeld. En om die mee te betrekken in sportieve activiteiten. En dan gaan wij voor 100 mensen ongeveer een buffet verzorgen. En dat gaan we dan 6 keer doen. En dat is volledig plantaardig. Zo doen ze dat ook al een paar jaar. Daarin ga ik dus ook proberen om connecties te maken met de boeren. Om te kijken hoe we zo lokaal en seizoensgebonden mogelijk iets leuks kunnen serveren.
Ja.
Zodat je echt... meer de ervaring van bodem tot bord kan presenteren aan ook de mensen die het eten. Maar ook voor jezelf, dat je echt een beetje ziet hoe een boer eigenlijk zijn business runt.
Ja.
En wat daar allemaal bij komt kijken.
Ja, het is eigenlijk ook begrip hebben voor elkaar en samen kijken hoe je dingen doet en werkt allemaal. Dus dat is wel mooi.
Ja.
Want je hebt natuurlijk ook, we hadden het straks over dat filmpje van Arjen Lubach.
Ja.
Dat hij ook een beetje opriep om mensen... Nou, gaan ze minder vlees eten.
Ja.
En dat er dan in de reacties stonden dat minder vlees is niet genoeg. Je moet volledig vegan worden.
Ja.
En ja, dat werkt lijkt me averechts.
Ja.
Als je gaat zeggen, dit is niet genoeg. Het is alles of niets.
Ja.
Ja, dan creëer je juist heel veel verzet volgens mij bij mensen.
Ja. Ja, ik zou inderdaad nooit het zo op de man afspelen.
Nee.
Dus bij ons... in de vereniging bijvoorbeeld, waar ik dan in het bestuur zit, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme, zijn we natuurlijk wel heel specifiek in onze bewoording van wat houdt veganisme in, hoe denken wij daarover en wat zou wat kan je er allemaal voor doen om dat zo te leven. Maar als ik persoonlijk één op één met mensen zit, dan probeer ik dat heel erg te doen vanuit een perspectief van begrip, zeg maar. En iedereen is daar geweest, iedereen is... er zijn een paar uitzonderingen die hun hele leven geen dierlijke producten hebben gegeten. Maar de meeste mensen hebben dat wel gedaan. En die weten hoe dat is om dat te doen. En wat voor overtuiging je daar ook bij hebt, zeg maar. En hoe moeilijk het is om dat misschien los te koppelen. Dus en ik zie heel erg hoe dat dan werkt bij bepaalde vrienden. Als je, die geef je dan heel erg de ruimte. En die komen dan af en toe met vragen. Of hoe zit dit dan? En heb je nog een receptje? En vervolgens... zijn ze er in één keer heel erg mee bezig. En hebben ze dus echt hun eigen zaadjes ook geplant en water gegeven. En dan, voor mijn gevoel, is het dan veel langduriger en duurzamer... dan dat als ik ga zeggen tegen jou aan de eettafel wat het allemaal inhoudt... en dat het echt niet kan hoe jij het doet. Dus dat. En aan de andere kant, wat ik wel lastig vind... er wordt ook wel gesproken over Meatless Monday bijvoorbeeld, dat soort dingen... Nou, daar ben ik dan geen fan van om dat dan bijvoorbeeld te delen. Maar je hoeft het niet vanuit jezelf zo te delen, zeg maar. Want als je dat zou zeggen, dan zou je mensen een beetje vrijbrief geven voor de rest van de week. Om dan maar lekker te doen wat je wil. Je moet natuurlijk sowieso doen wat je wil. Maar het is niet hoe ik zou denken dat ik... hoe ik het zou doen.
Ja. Ja, dus, precies.
Ja.
Nou, ik denk mooi om mee af te sluiten.
Ja.
Thanks, Joep.
Ja, dankjewel.
Thanks voor het luisteren. Wil je meer weten over Joep? Check dan de link in de beschrijving. En vond je dit nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende.